Dit is De Dominee Gaat Voorbij met Tjitske Volkering.
Goedenavond. Vandaag praat ik met dominee Bram Beuten. Hij is predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Nunspeet en werkt daarnaast parttime voor de Verre Naaste, de zending- en hulpverleningstak van de Vrijgemaakte Kerken. Het thema waarover we vandaag praten is het belang van twijfel. Mag ik het ook af en toe niet weten? Schreef hij vorige week in een essay in het Nederlands Dagblad. Hartelijk welkom, Bram.
Dankjewel.
Is het niet weten hetzelfde als twijfelen?
Nou, dat is een hele goede vraag. Je kunt over twijfelen op heel verschillende manieren spreken en over niet weten ook. Maar het wordt wel vaak aan elkaar verbonden. Niet weten dat God bestaat bijvoorbeeld. Hè? Dan zeggen mensen je twijfelt of God bestaat. Dus in die zin is het hetzelfde. Het twijfelen kan in de Bijbel ook vaak duiden op niet weten waar je voor kiest. Kies ik voor God of kies ik niet voor God? En dan is het wel weer wat anders.
Dus het is eigenlijk verschillende vormen van twijfel.
Ja, die bestaan. Ja.
Het is wel interessant om mee te beginnen als we deze uitzending daar verder over doorpraten. Zeker. Want dat maakt natuurlijk ook een heel verschil hoe je daarmee omgaat.
Ja, ja.
Nou, boeiend. Ik hoop dat u het ook thuis ook boeiend vindt en ook het probleem met twijfelen herkent. Want daar gaat deze uitzending verder voor een gedeelte over. Dominee Bram Beuten heeft twee banen, hoorden we net. En hij heeft ook nog twee profielen, daar ga ik straks meer over vertellen. Maar als dominee parttime werken, Bram, hoe werkt dat? Heb jij een andere dominee in dezelfde gemeente?
Nee, het is een hele kleine gemeente waar ik predikant ben. Met een aantal ouderlingen die heel veel tijd en ook vooral veel gaven hebben om veel pastoraal werk te doen. Dus dat wordt niet van mij verlangd. Ja, en het is ook een kleine gemeente, dus heb ik ook gewoon geen geld om een voltijds dominee te betalen. En dan is het aan mij om mijn agenda een beetje te bewaken. En met de kerkraad afspraken te maken. Wat doe ik wel en wat doe ik niet? Hè?
Want daarnaast werk je voor de Verre Naaste. Wat voor werk doe je daar?
Ik ben consultant en trainer, zou je kunnen zeggen. Ja.
En dan de Verre Naaste, dat is niet bij de deur, neem ik aan.
Als consultant ben ik zowel consultant en trainer voor mensen hier in Nederland. Dus dat is het in Nederland, allerlei zendingsorganisaties en projecten. Maar ook in het buitenland en dan daar reis ik ook voor, ja.
Dus af en toe ben je weg naar het buitenland. Werk je voor de buitenlandse kerk?
Ja, ja.
Mooi. Dus voor in de Nederlandse kerk en in de buitenlandse kerk. Ja. Wereldwijd,
ja.
Zou je kunnen zeggen.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Nou, in een persoonlijke interview, zoals deze uitzending van de Dominee Gaat Voorbij, hoort natuurlijk ook een zelfgekozen lied met een verhaal. U hoort rond 9:45 in de uitzending dit lied. Dan de persoonlijkheidsprofielen waarover ik met dominee Bram Beuten ga praten. Ze zijn opgesteld door een professioneel bureau genaamd Pflüger. En hij heeft zelf input geleverd. De twee profielen zijn de inspirator en de visionair. Eens even kijken wat dat voor een introductie oplevert.
Dominee Bram Beuten is veelzijdig, enthousiast, creatief en vindingrijk. Hij raakt opgewonden over nieuwe ideeën en projecten. Maar zou de routinematige kant van het leven kunnen verwaarlozen. Hij houdt van mensen, is openhartig en assertief en is stimulerend gezelschap. Hij heeft een breed scala aan interesses en vaardigheden.
Nou, ik dacht twee profielen. Laat ik een korte introductie maken. Is het herkenbaar voor je?
Ja, ik herken mezelf er wel in.
Oké, mooi. Nou, ik heb ze natuurlijk gemixt, de twee profielen. Mm-hmm. Visionair en de inspirator. Het verschil in die twee profielen is één letter. De manier waarop je beslissingen neemt. Ja. Vanuit je denken of vanuit je voelen. Als je dat zo zou moeten kiezen, waar zou jij dan het snelst voor gaan?
Ik denk voor dat ik er goed over na wil denken.
Oké. En erover nadenken, dan ga je dus meer richting de logica, de oplossingen, de concepten. Dat is dan het profiel van de visionair. Terwijl de inspirator, het vanuit het voelen, die zou dan meer naar de innerlijke normen en waarden gaan. De interesses, het enthousiasme. Als ik het dan zo uitleg, wat dan?
Ja, vind ik moeilijk, ja.
Nou ja, beide zijn enthousiast en creatief.
Mm-hmm.
En dat is wat je herkent.
Ja, ik kan wel ergens enthousiast over worden. Ja. En dat werd daar ook gelijk in gezegd, van hè, de routinematige kant van het leven, je kan die makkelijk verwaarlozen. Ja, dat vind ik ook lastig om daar enthousiast over te blijven. Terwijl nieuwe dingen, ja, dat vind ik leuk. Ja, om nieuwe dingen te bedenken. Ja, en om jezelf creatief te noemen, ik beleef dat niet zo. Ik heb zelf het idee, het ligt voor de hand om dat zo te doen. Maar andere mensen zeggen dan, het is creatief, dus het zal wel.
En wat is dat dan, het zo doen?
Nou, dat je een aantal mogelijkheden die al bestaan met elkaar combineert. Mensen denken wel eens dat creatief zijn iets totaal nieuws maken is. Dat is het bijna nooit volgens mij. Het is bijna altijd wat er al bestaat op een andere manier combineren dan mensen gewend zijn.
En hoe werkt dat dan in de gemeentepraktijk? Heb je daar een voorbeeld van?
Hoe werkt dat in de gemeente? Ja, dat kan op allerlei manieren. De manier waarop je een tekst uitlegt als je een preek houdt. Hè, dat je dat net even anders aanvliegt dan mensen dat gewend zijn. Uh-huh. Dat vind ik eigenlijk ook wel moed hoor, als je een preek houdt. Want als je hem uitlegt op een manier dat mensen denken... oh ja, nou gaat hij dat zeggen, dan gaat hij dat zeggen, dan gaat hij dat zeggen. Vallen mensen in slaap. Dus daar moet altijd iets in zitten dat mensen denken... hé, wat zegt hij nou?
Dus een preek moet creatief zijn?
Ja.
Oké, leuk.
Ja. Ja.
Ja?
Denk ik wel, ja.
En dat kost je ook geen moeite dan?
Natuurlijk wel.
Ja?
Ja, creativiteit is niet altijd iets wat vanzelf komt. Soms heb je een goed idee en dan gaat het vanzelf. Maar heel vaak is het ook heel hard ploeteren. Dat je denkt, ja, tot nu toe is dat alleen het geëikte verhaal. Dat heb ik nog een keer uitgediept. Maar waarom moeten mensen dit horen? Dat is dan de vraag die ik mezelf stel. Waarom moeten mensen dit horen? Of wat heeft God hier te zeggen? Mm-hmm. Hoe wil God mensen bemoedigen? En iemand zei een keer, als je een preek houdt... dan moet je altijd zelf een nieuwe ontdekking hebben gedaan. En dan kan je het overbrengen. Dat is waar. Als ik zelf niks nieuws op ontdekt, heb ik ook niet zoveel te melden.
Het is een heel proces, neem ik aan.
Ja, ja.
Hoe werkt het dan voor jou? Ik bedoel, je werkt part-time, dus je moet denk ik ook daarin heel erg zoeken. Hoe plan je zo'n proces? Of gebeurt zo'n proces?
Ja, dat is niet zo heel spannend hoor. Ik maak gewoon aan het begin van de week een weekplanning... wat ik heel de week ga doen, wat voor werk er ligt.
Mm-hmm.
En een preek smeer ik dan soms uit over 2 weken... en soms heb ik er maar een week voor. En dan heb je gewoon verschillende momenten in de week dat ik erop studeer. Dus ik begin vaak met wat te mediteren over zo'n tekst... van wat zegt het mezelf, waar raakt het aan mijn leven... wat vind ik moeilijk of mooi... Vervolgens steek ik veel tijd in. Wat staat er nou eigenlijk? Hoe is dat bedoeld? Ik denk zoals veel collega's in de Nederlandse traditie dat in elk geval doen. En dan vervolgens, ja, en wat moet ik de mensen er dan mee zeggen? En waar schuurt het tegen de levens van de mensen aan? Ja.
Maar ja, het moet dan door jou heen gaan. Ja. Dus dan moet er wel wat gebeuren tussendoor.
Ja.
Dat is natuurlijk het proces wat je beschrijft. Maar wat er dan...
Ja, dat kun je niet afdwingen. Tenminste, ik niet. Ik weet niet hoe dat... Het helpt bijvoorbeeld om persoonlijk te mediteren en mezelf bijvoorbeeld de vraag te stellen. Wat voor emotie roept het bij me op? Hè? Mm-hmm. Word ik hier boos van of verdrietig of blij of bang? Hè? Dan maar even van 4 basisemoties. Dan kies nou eens voor 1 van die 4 emoties. Dat maakt het dan dwing je jezelf in een bepaald spoor.
Want maak maar even concreet. Want welke tekst heb je op dit moment onder handen? Waar ben je mee bezig?
Nou, ik heb net vanochtend bedacht dat ik over Genesis 2 ga preken. Maar zover ben ik. Dus dat is nog niet. Ik heb er niet heel diep naar gekeken.
Oké, okay, nou ja, van vorige week dan?
En ik heb afgelopen zondag gepreekt over Filemon.
Uh-huh.
Ja. Dus dat is een...
En wat was de ontdekking, de creatieve ontdekking over Filemon? Filemon is ook een Bijbelboek, hè?
Ja, Filemon is een Bijbelboek.
Zeg ik heel voorzichtig.
Ja, ja, ja.
Dat
ja.
is een onbekende, hè?
Een van ons, ja, dus wat dat betreft was het makkelijk, hè? Want mensen uh-huh. denken niet van, ah, je gaat dat vertellen. Je moet echt uitleggen wie is ook weer Filemon, wie is Onesimus. Dat is de hoofdpersoon, zeg maar, in het briefje. En de ontdekking was, denk ik, dat... Filemon was een christen en die was in beweging gezet door het evangelie. Dat was ook iets in zijn leven gaan betekenen. Dat werkt ook iets uit. En dan gaat die brief er volgens mij onder andere over dat Paulus tegen hem zegt... dat is heel mooi, maar nu wordt er nog veel meer van je gevraagd. We gaan nog een spa dieper. Hè? Er was een slaaf bij hem weggelopen. Die had hem waarschijnlijk ook nog bestolen. En die komt op een dag terug en zegt, ik ben christen. En dan zegt Paulus, je moet hem vrijlaten. Terwijl ik denk dat Filemon heeft gedacht, ik zal hem in elkaar slaan. Dat recht had hij als meester. En zegt Paulus, je moet hem vrijlaten en ontvangen alsof ik het zelf ben. Dat is heel radicaal. Dus dat ontdekking was, hè, we kunnen, wat mij betreft, je kunt als christen gewend zijn om als christen te leven. Dat heeft een effect in je leven, maar ja, soms dan mag het nog wel wat dieper gaan. En dat gaat ook tegen jezelf in.
Ja, ja, ja. En dan moet het door jouw eigen leven heen gaan.
Ja.
En waar gaat het dan bij jouzelf? Waar moet het radicaler bij jouzelf?
Waar het radicale moet bij mijzelf. Nou, waar ik de laatste tijd heel erg naar zoek... Dat heeft te maken met wat betekent nou recht en eerlijkheid in deze wereld. Dat heeft denk ik ook te maken met mijn werk met de verre naasten. Er is natuurlijk zo ontzettend veel armoede dat ik denk, hoe kunnen we nou als rechtvaardige mensen leven? En daar is niet 1 oplossing voor, maar dat heeft wel te maken met, ja, waar besteed ik mijn geld aan? En hoe vanzelfsprekend is dat ik van allerlei luxe hier moet genieten, want dat hoort er nou helemaal bij. Ja.
Maar het zijn vragen die je jezelf stelt, hè? Ja. Het zijn eigenlijk geen antwoorden of nieuwe dingen die je ontdekt. Of is dat de eerste stap richting...
Het is niet nieuw, maar het verdiept zich. Ja, ja. Ik vind het misschien ook wel lastig om daar hele radicale keuzes in te maken. Nou, een tijdje geleden hebben we nog wel eens een keertje samen ons uitgavenpatroon op een rijtje gezet en voor ons inkomstenpatroon gedacht van, hey, maar wat kunnen we nou weggeven? Ja. En dan kan je daar, daar hebben we wel keuzes in gemaakt. Ja, ik vind dat wat lastig om nou voor de radio daarvan alles over te vertellen hoeveel geld ik weggeef en zo, maar ja.
Nou ja,
daar wordt het wel zichtbaar.
De praktische uitwerking van, wat is nou die Bijbelse boodschap? Want daar hebben we het eigenlijk over, hè? Ja. Wat zijn voor jou belangrijke normen en waarden?
Ja, wat ik gelijk als eerste denk is eerlijkheid. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Ja.
Want?
Omdat het, ik denk omdat God eerlijk is, uiteindelijk. Dat je, en omdat dat leven mogelijk maakt. Oneerlijkheid, of dingen verstoppen, of dingen ontkennen. Of je mooier voordoen dan je bent, of geloviger voordoen dan je bent. Dat beperkt het leven. En ook het leven met God.
Hoezo beperkt dat het leven? Leg dat eens uit.
Het leven wordt mooier als je toestaat wat er allemaal is. Hè? Iemand die waar het slecht mee gaat, maar die tegen iedereen in de omgeving zegt, maar het gaat eigenlijk heel goed en het gaat heel prettig. Heb je misschien zelf ook wel eens gedaan. Ik heb het ook wel eens gedaan, want je wil ook niet met iedereen alles
delen. Hoe gaat
het?
Goed?
Gaat goed. Dat voelt voor mij in ieder geval beklemmend. Hè? Dan sta je jezelf niet toe om dat uit te leven wat je eigenlijk voelt, namelijk dat het helemaal niet goed gaat.
Dus altijd eerlijk zijn is belangrijk voor jou.
Ja, er zijn sociale conventies waar het handig is om je aan te houden.
Ja.
Wat vindt u van deze nieuwe jurk nou? Heel bijzonder. Hè? Dat zeggen we allemaal wel eens, denk ik.
Ja, precies. Wat heeft dat te maken met je persoonlijke geloof? Die waarde van eerlijkheid?
Nou, dat ik zo ook God steeds beter leer kennen. Door te leren dat God heel erg eerlijk met mij is. God zegt niet, je bent een prima gozer. Valt allemaal best mee met wat je verkeerd hebt gedaan. Nee, God zegt, jij moet dood. Hè? Voor wat jij hebt gedaan in jouw leven, hoe jij in het leven staat, daar kun je niet voor mij blijven bestaan. Hè? Dus daar is God heel eerlijk over. Tegelijkertijd zegt hij, maar ik hou ook zielsveel van je. Ik wil het in Christus vergeven. Die twee dingen staan naast elkaar. Dus daar is God heel eerlijk in. Maar zelf heb ik ook ontdekt dat ik kan mij heel gelovig voordoen. Hè? Net doen alsof God heel altijd alles voor mij is. En dat ik dat ook zo beleef. En dat het fantastisch is om te geloven. En nou, dat de Heer Jezus, dat hij van me houdt, geweldig. Maar dan droog ik uit van binnen.
Je zegt het met een toontje, inderdaad.
Ja.
Want sommige mensen kunnen dat zeggen gewoon, dat ze dat zo vinden.
Ja, nou, dan moeten ze dat ook zeggen. Mm-hmm. Dan is dat ook eerlijk, ja. Mm-hmm. Maar voor mij is dat niet altijd zo. En dan is het, en ik denk voor, nou ja, ik kan niet voor andere mensen oordelen, maar ik kan mij slecht voorstellen dat het voor iedereen op elk moment zo is.
Ja.
Daar heb ik wel twijfels bij, als mensen dat altijd laten zien. Maar voor mezelf is het, ja, echt, ik leer God veel beter kennen als ik tegen God zeg, ja, maar ik weet helemaal niet wat ik aan u heb. Of ik weet niet of u wel te vertrouwen bent. Of ik weet niet of u er eigenlijk wel bent. Dat soort vragen echt gaan stellen, heeft mijn geloof in God heel erg verdiept.
Want je zegt, heeft verdiept, hè? Want het is een thema. Je bent er zelf eerlijk over. Je bent erover naar buiten gekomen. Mm-hmm. En daarom heb ik je ook uitgenodigd, want ik las erover. Maar dit gaat al heel ver terug, hè? Dat je die vragen ook hebt over God. Ja. Als 7-jarig jongetje, vertelde je.
Ja, ik heb altijd me afgevraagd, bestaat God wel? En het is wel grappig, bij een van mijn zoons zie ik dat ook terug. Die was 3 en die zei, nou, we gaan niet bidden hoor, want God is er niet, want ik zie hem niet. Dus,
uh-huh.
Ja,
en toen, en wat zeg je dan?
Zeg ik, nou, we bidden hier wel. En jij hoeft van mij niet mee te bidden, maar ik wil wel dat je ogen dicht doet, je handen samen, zoiets. Uh-huh. Als je 3 bent, dan ja.
3 bent, 3 jaar.
Toen was hij 3, ja. Ja.
Zo, wat jong. Ja. Maar jij was 7 en toen had je ook zoiets van, ik weet het niet zeker.
Ja.
En?
Ja, ik voelde me daar heel schuldig over. Ik had dat idee van, dat mag niet, dat is niet goed. Hè? Iedereen in mijn omgeving zat op een christelijke school en ik ging naar de kerk. En mijn familie, iedereen in mijn familie, voor zover ik wist, was ook christelijk. Dus daar was, ja, dat was raar.
Vanzelfsprekend.
Het was vanzelfsprekend.
God was er, bestond, het klopte, dit was waar.
Ja.
Dus en jij dacht, help.
Ja. Ja, ik heb wel vaak gebeden van, God, doe een klein wondertje voor mij. Dan weet ik tenminste zeker dat u er bent.
En kwam dat wonder?
Nou, niet op die manier, nee.
Nee. Maar goed, je hebt gebeden en je hebt gezocht. Wat heeft dat je opgeleverd? Dat je daar eerlijk over bent? Want je zegt, ik stel mijn vragen aan God.
Ja. Nou, dat heeft me opgeleverd dat er ruimte is om te leven. Wat ik net zei. Ik heb ook, wat ik net op dat toontje zei van, de Heer Jezus is fantastisch en hij is alles voor mij. Ik heb dat wel een tijdje geprobeerd zo, alleen maar dat te voelen. Hè. Ik had vrienden, in mijn studententijd was dat, die dat zo beleefden en dat zo zeiden. En ik was daar onder de indruk. En ergens ervoer ik dat ook wel zo. Maar dan was dat ook de enige emotie die daarin toegestaan was. En dan, ja, daar liep ik in vast. En ook als predikant heb ik al een tijd gehad dat ik dan op die manier probeerde te preken. Het is fantastisch. En dan maandag dacht ik, ja, wat geloof ik er eigenlijk van? Dan gaf ik les op een middelbare school. En daar waren heel veel kinderen die geloofden niks. Die wisten het niet. En daar hadden we een heel boeiend gesprek mee. En alle opties lagen open. Dat vond ik ook heel leuk. En dan moest ik zondag weer vertellen hoe het zat.
Ja, mm-hmm. Dat rong met elkaar.
Nee, daar kom je niet uit.
Nee. En daar kom je niet uit. Maar je moet er wel mee verder.
Want ja, en dan is het dus heel boeiend om die vraag te stellen. En wat misschien nog wel belangrijker is dan mijn eigen persoonlijke ervaring en dat er ruimte is voor mij, is nog wel dat ik God daarmee beter leren kennen. Als je op het moment dat God alleen maar mag gaan over, daar word ik heel erg blij van en daar word ik heel vrolijk van. En als God niet zoveel te maken heeft met de momenten dat ik denk, is die er eigenlijk wel en waarom doet hij er niks aan? En wat heb ik eigenlijk een rot leven? Dan beperk ik God maar tot een klein deel van mijn leven. En dan doe ik net alsof God, ja, dan maak ik van God eigenlijk een godje. Maar op het moment dat ik me realiseer dat God ook te maken heeft met die momenten dat ik helemaal niet weet of hij er is, dat hij die momenten, je zou zelfs kunnen zeggen, in Christus zelf beleefd heeft. God weet dat het is om te denken dat God er niet is. Hè? Als je nog volgt wat ik zeg. Ja, dan wordt God dus veel groter. En hè, dat is ook het fascinerende van de Bijbel, waar heel veel mensen dat soort dingen vertellen over God en zeggen tegen God, en dat zijn de woorden die hij ons in de mond legt om mee te bidden. Als je de psalm bijvoorbeeld neemt. Bent u er eigenlijk wel? Slaapt u niet? U laat me in de steek? Het kan u kennelijk niks schelen. Allemaal kom je tegen.
Dus jij zegt eigenlijk, doordat het geeft niet alleen jezelf ruimte om te geloven.
Nee.
Maar het geeft God ook ruimte. Dat je af en toe twijfelt aan hem.
Ja, ja. Dat je al je vragen aan hem stelt. Ja, al je, of dat dan, het kan twijfel zijn. Ja, dat is een vorm van twijfel. Ja.
Ja, ja, ja. Ja, want je zei die twee soorten van twijfel. Hè? Die twijfel van, is hij er eigenlijk wel? En die twijfel van, wil ik eigenlijk hem wel in hem geloven en hem volgen?
Ja.
Hè? Die twee soorten.
Ja.
En dat maakt natuurlijk, we zeiden net al, dat maakt verschil over hoe je ermee omgaat. Maar die eerste twijfel, die is voor jou, dat schept die ruimte. Het gaat over die eerste vorm van twijfel.
Ja.
Wie is hij? Ja. Is hij er wel?
Ja, is hij er wel? Is hij te vertrouwen?
En dat is ook de twijfel waar jij mee te maken hebt.
Ja, maar we onderscheiden net twee soorten twijfel. Natuurlijk hebben ze wel alles met elkaar te maken. Hè?
Ja.
Want op het moment dat ik zeg van, nou, misschien is God er wel niet. Of ik denk zelfs dat hij er waarschijnlijk niet is. Dan hoef ik mij ook niet te committeren aan God. En dat biedt natuurlijk ook wel ruimte. Hè? Dus vanuit de angst om je over te geven aan God. Te vertrouwen op Gods liefde. Of te leven in de navolging van Christus. Kun je ook zeggen, ja, maar wacht even, maar God is er misschien ook wel niet. Dus waar hebben we het over?
Ja, precies. Dat is andersom geredeneerd.
Ja, maar er zit wel een verbinding tussen. Hè? Ja. Dus op het moment dat ik mij afvraag, is God er wel? Heb ik ook wel gemerkt, denk ik. Dat kan ook gauw gaan functioneren als een excuus om niet voor hem te hoeven kiezen.
Ja, en dan kan je wel kritische vragen naar jezelf gaan stellen.
Ja, ja, ja. Maar ik heb voor mezelf ontdekt, voor mezelf wordt het niet besloten. Dat heb ik heel lang gedacht. Dacht ik, ja, maar voordat ik mij committeer of voordat ik echt als christen ga leven, moet ik toch zeker weten of die er is.
Ja.
En zolang ik dat niet weet, kan ik er eigenlijk niet voor kiezen.
Ja.
En ik heb zelf al steeds meer ontdekt dat het daar helemaal niet op besloten wordt.
Nee?
Nee.
Waar heb jij op besloten om wel als christen te leven?
Het heeft veel meer te maken met liefde. Minder met weten. Want ik weet hoe het zit. Ik weet namelijk niet hoe het zit. En totdat het moment komt dat ik hem van aangezicht tot aangezicht zal aanschouwen als dat gebeurt, zal ik het ook nooit weten. Hè? Niet in de zin van, ik heb dat vast. Maar wat ik wel weet of voel of beleef, is dat ik God, Jezus, de Bijbel, het evangelie zo fantastisch vind, het koninkrijk van God, dat ik denk, ja, maar daar wil ik bij horen. Ik wil bij die God horen. En misschien is het een bedacht verhaal, maar dan is het wel zo'n goed verhaal dat ik erin wil geloven.
Je gelooft gewoon in het mooiste verhaal.
Ja.
Op deze zondagavond praat ik met dominee Bram Beuthe. Hij is mijn gast in de Dominee Gaat Voorbij. En hij is zelf dominee in de GKV, in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Nunspeet. En daarnaast werkt hij part-time bij de Verre Naaste, een christelijke, kerkelijke organisatie voor zending en hulpverlening van het Gereformeerde Kerkverband. Hij heeft naast twee banen ook nog twee profielen, de visionair en de inspirator. En aan de hand daarvan praat ik met hem door. Straks gaat het over leiderschap en eerst luisteren naar een lied wat eigenlijk ook een beetje over die twijfel gaat. En het is het lied van The Sideway Prophets en ze zingen Help Me Find It.
To seem so clear, I'm finding I can't do this on my own. I don't know where to go from here. As long as I know that you are near, I'm done fighting, I'm finally letting go. I will trust in you. You've never failed before. I will trust in you. If there's a road I should walk, help me find it. If I need to be still,
U luistert naar De Dominee Gaat Voorbij en ik ben Tjitske Volkerink. Op deze zondagavond praat ik openhartig met dominee Bram Beuthe van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Nunspeet. Hij heeft op mijn verzoek een officiële persoonlijkheidstest ingevuld. Volgens de twee profielen waar hij in valt is hij een visionair en een inspirator. Dat valt samen te vatten in de termen creatief, veelzijdig, enthousiast, logisch en vindingrijk. Etcetera, zou ik bijna willen zeggen. We luisteren nu even naar wat die profielen dan zeggen over zijn stijl van leidinggeven.
Dominee Bram Beuthe introduceert graag een nieuwe aanpak. Beperkingen zijn er om overwonnen te worden, vindt hij. Hij is logisch en systematisch in zijn gedachtegang en ontwerpt graag theoretische systemen om problemen op te lossen. Hij heeft onweerlegbare argumenten voor wat hij wil doen. Hij neemt graag het initiatief, is een goede katalysator tussen mensen en systemen en moedigt anderen in de organisatie aan. Zo initieert hij verandering.
Ja, een katalysator voor verandering.
Ja.
Herkenbaar?
Ja, het is wel herkenbaar. Het grappige is natuurlijk wel als je dat dan opeens zo voorbij hoort komen, dat ik denk, dat klinkt, hè, dat was van bij het vorige profiel ook, alsof je elke dag enthousiast bent en bezig bent met nieuwe plannen maken, terwijl er ook dagen zijn dat de lucht grauw is en dat het leven saai is en dat ik ook geen nieuwe idee heb. Hè, dus,
De vraag is dan, als je dit als profiel hebt, hoe ga je daar dan mee om? Want dat snappen we allemaal, dat we die dagen er ook zijn. Okay, maar dat lijkt me niet eenvoudig, als je dat anders wilt.
Nee, dat is lastig. Ja, dat is ook zo. Ja, en dan? Dat vind ik ook echt lastig. Ja.
En dan? Zijn dat dagen waarin je dan chagrijnig achter je bureau zit? Of heb je daar dan iets voor ontwikkeld om daar mee om te gaan?
Nou ja, want ik doe dan andere dingen. Als ik merk soms, dan zit je achter je bureau en dan komt er toch niks uit je vingers. Dan ga ik hardlopen of piano spelen. Dan denk ik, kan ik beter wat anders gaan doen. Maar goed, dat...
Iets creatiefs doen.
Nou, dat piano spelen, ik speel ook gewoon heel veel bladmuziek hoor tegenwoordig. Ja. Want dan, juist als je zo'n bui hebt, dan is er niet zoveel creativiteit. Dus dan ga je gewoon bladmuziek spelen. En dan,
maar dat is dan niet creatief, bladmuziek spelen? Ik bedoel...
Nou, natuurlijk wel. Inspiratie is ook wel, natuurlijk wel, voor een deel wel. Maar ja.
Ja, eigenlijk wel... vind je dat dan niet goed genoeg, zeg maar.
Nou, het gaat niet over goed genoeg. Want er zijn natuurlijk mensen die klassieke muziek op een fantastische manier kunnen spelen. En daar heel creatief in zijn. Maar dat... Daar reken ik mezelf helemaal niet toe, zeg maar. Dus voor mij is het dan meer gewoon me laten leiden door wat iemand anders bedacht heeft.
Ja. En helpt dat dan? Is dat dan, zeg maar, even de aandacht verzetten om daarna weer aan de slag te kunnen
wel,
gaan?
Maar ik heb ook wel... Ja, wat dat betreft, ik heb ook wel dagen dat er gewoon vrij weinig uit mijn vingers komt. Hè? Dat ik dan wel aan het werk ben en dingen probeer. En ja, dat de vonk niet overspringt en dan is het gewoon ploeteren. Ja.
Gewoon ploeteren?
Ja.
Hard ploegen?
Ja. Ja, zonder veel resultaat. Ja,
ja, ja. Ja. En moet dat dan gecompenseerd worden met andere dagen om het een beetje de balans te kunnen houden?
Ja, nou, zo zit ik wel in elkaar. Als ik een goede dag heb, dan kan ik ook heel veel doen. Dus ik gun mezelf tegenwoordig dat er ook dagen zijn dat er niks gebeurt. Ja.
Want als je nou altijd wat nieuws moet doen, hè, als je daarmee bezig bent, dan taken als een preek maken of misschien pastorale gesprekken of dat soort dingen, die zijn natuurlijk toch ook wel weer iets van een... zit ook een herhaling in.
Ja, nou, dat is ook het trouw. Daar heeft natuurlijk mee te maken ook. Hè. Gewoon volhouden met wat je aan het doen bent. Maar dat is dat gaat bij anderen makkelijk en dat kost mij meer. Ja.
Ja. Ja. Ja. Waar krijg je energie van binnen het werk? Van dominee?
Ja, van de nieuwe dingen. En op zich heb je als predikant heel veel kans voor nieuwe dingen. Hè? Een preek maken. Ja, als je goed studeert op een tekst wat ik net zei. Hè, dat je probeert iets nieuws te ontdekken. En vaak gebeurt dat ook. Daar krijg ik dan wel een kick van. En in het pastoraat. Ja, natuurlijk heb je ook dat je met mensen op bezoek bent. En dat je gewoon voor de 10e keer hetzelfde verhaal aanhoort. Zeker mensen die wat ouder zijn. Ja, daar gaan niet helemaal nieuwe inzichten meer van verwachten. En die komen ook niet altijd echt oudere mensen tot nieuwe inzichten. Maar aan de andere kant vind ik de ontmoeting met mensen ook bijna altijd boeiend. Mensen zijn bijna nooit altijd helemaal precies hetzelfde. Nee, dus...
ontmoeting met mensen maakt dan veel goed?
Ja. Ja, dat vind ik wel eens lastig. Als dominee ben je toch overdag heel veel in je eentje aan het werk. En heb je niet zo heel veel kans om mensen te ontmoeten. Ja, er zijn ouderen die met pensioen zijn en niet werken, die kun je ontmoeten. Nou, dat hoef ik in mijn gemeente niet zoveel te doen. Dat doen de ouderlingen.
Mm-hmm.
Maar dat vind ik ook wel eens saai. Dan denk ik, ik zou wel wat meer mensen overdag willen ontmoeten. Maar het meeste moet natuurlijk 's avonds gebeuren.
Ja. En het is op zich handig bedacht natuurlijk om dan twee banen te hebben. Ja. Als je zo'n profiel hebt.
Dat
en als je
met
dat trainen en consultancy.
Zie ik overdag als wat andere mensen. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik weet ook niet. Ik ben nooit voltijds dominee geweest. Want hiervoor was ik in een andere gemeente part-time dominee. Daarnaast de docent. Ik weet ook niet of ik dat zou kunnen.
Maar dat heb je daar bewust voor gekozen? Of is dat een beetje zo gegroeid?
Ja,
Oké. Je schreef in een artikel in SIP dat je heel erg lang gewerkt hebt, hè, aan die waarheden, die te verkondigen in een preek. Wat is voor jou nou het belang van een goede preek?
Wat is het belang van een goede preek? Ik hoop dat een goede preek dat die mensen de kans geeft om... Nou, als je het heel hoog zou willen grijpen, om God te ontmoeten. Om hun leven voor Gods aangezicht te zien. He, dus zowel van, hey, wat ik nu beleef, wat ik nu aan het doen ben, of wat ik zou willen doen, of waar ik het moeilijk of juist mooi mee heb, dat heeft iets met God te maken, dat mensen dat gaan herkennen.
Zouden ze ook wat nieuws uit een preek moeten kunnen halen?
Nou ja, mijn ervaring is, als je je leven voor het aangezicht van God ziet, dat heel vaak het gevoel heeft van een vernieuwing. Hè? Mensen zeggen dan ook wel eens, ik wist het eigenlijk al lang, maar het voelt weer als nieuw. Ja. Ja, dus in die zin wel, denk ik. Ja.
Dat klopt dan wel. En is de preek ook een van de middelen of instrumenten die je als dominee hebt om leiding te geven eigenlijk aan de gemeente?
Ja, dat is natuurlijk het meeste... Ja, denk ik wel. Dat is het moment waarop je de hele gemeente aanspreekt. En dan zijn er natuurlijk mensen die niet luisteren of die jouw spreekstijl niet zo liggen, of die sowieso niet zoveel met preken hebben. Die heb je altijd. Maar dus je hebt wel het grootste bereik. En het is ook iets wat dan in de loop van de tijd gaat. Eén preek verandert niet zoveel en twee preken ook niet. Maar als je 3 jaar in dezelfde gemeente staat te preken, dan kom je op een gegeven moment dingen tegen. Of dan zeggen mensen, ik heb dat en dat van je geleerd. Of ik zie mensen dingen zeggen van, ik denk, hey, dat klopt ook wel, want daar heb ik het vaak over in de preek. Ja.
Wat leuk, want je vertelde net, zeg maar, dat jij dus echt per preek ook bezig bent aan het voor te bereiden. Maar heb jij ook, zeg maar, dan over langere termijn een beetje een idee waar je dan heen wil met je preken en met die verandering die je wil initiëren?
Nou, nee, niet zo. Want ik heb het idee dat er is wel deelprojectjes, hè, of dat je een thema hebt wat je in de gemeente behandelt, of dat je een bepaald onderwerp tegenkomt. Die denkt, nou, daar moet het eens over hebben, of dat mensen dat vragen. Dus wel op onderdelen, maar niet. Ik heb niet een totaalvisie dat ik zeg, in 3 jaar wil ik dat en dat doen. Omdat ik, dat vind ik ook link, omdat de Bijbel, dat is een heel dik boek met heel verschillende verhalen, heel veel insteken, die is veel groter dan ik mij voor kan stellen. En als ik dan dat al ga beperken tot, dat is de insteek die ik ga kiezen, dan ben ik bang dat ik dingen ga missen. Dus ik vind het ook gewoon heel spannend om te zeggen, nou, ik hou bij waar ik allemaal over gepreekt heb. Dus zo kwam ik laatst op Filemon. Ik zeg, ja, daar heb ik nog nooit over gepreekt. Nou, dan moet ik dan maar eens proberen. Of dit jaar heb ik over 1 Samuel een paar preken gehouden, want daar had ik ook nog nooit over gepreekt. En ook niet over koning. Ik denk, hey, al die verhalen over die koning heb ik allemaal overgeslagen. Wat heeft mij en vooral ook de gemeente dat te zeggen. Dus ja.
Als jij, je bent lid van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Ja. Hè? Daar wordt ook heel veel vaak over gezegd dat ze heel erg bezig zijn met het kennen, het kennis, mm-hmm. hè, met het weten. Ja. Dat past ook bij het profiel wat je hebt, waar je voor koos. Ja. Wat meer, hè, die logische benadering, dat systematisch denken, conceptueel, intellectueel. Herken je dat ook in de stijl van preken? Of pak je daar toch dat gevoelsaspect ook in mee?
Ja, dat denk ik wel. Ja, en wat Chesterton, dat was een Brits theoloog, die zei ooit, wat je niet aan een kind kunt uitleggen is niet de moeite waard om uit te leggen. Nou, daar kun je van alles over zeggen, maar in de preek vind ik dat eigenlijk wel. Dus ik probeer het zo uit te leggen dat, nou, kinderen kunnen niet alles begrijpen. En er zijn natuurlijk ook thema's in het leven waar kinderen nog helemaal niet zo erg mee bezig zijn. Hè, seksualiteit of carrière maken en dat soort dingen. Maar op een bepaalde manier probeer ik wel heel eenvoudig te preken. En dat krijg ik ook wel terug. Dat tieners ook zeggen, nou, we kunnen vaak goed begrijpen waar je over preekt. Ja.
Maar die thema's waar je dan over hebt, die sla je niet over, omdat je ook begrijpelijk wil spreken.
Nee. Ik vind het ook niet erg als de kinderen af en toe denken van, joh, geen idee waar het over gaat. Want en zelfs als ik heel begrijpelijk preek, zie ik tieners intussen de thuisdienst ook wel andere dingen doen. Ik bedoel, ze zitten echt niet alleen maar ademloos naar mij te luisteren.
Het blijven tieners, zeg maar.
Ja.
En jij koppelt nu, zeg maar, begrijpelijk spreken eigenlijk aan dat intellectuele en gevoel. Ja. Maar is dat hetzelfde?
Nee, het is niet hetzelfde. Nee, maar ook gevoel. Nee, maar omdat je dan zei intellectueel, dan kan het ook gelijk een kennis zo hoog verheven klinken. En nee, dat is het niet. Nou, en tegelijkertijd, als je kinderen wil aanspreken, bij kinderen zijn dat denk ik ook nog veel minder twee gescheiden dingen. Dat idee heb ik in elk geval. Intuïtief, dat moet ook gaan over wat je beleeft. En wat ik net zei in de preekvoorbereiding, kijk ik vaak naar wat voor basisemoties horen bij deze tekst. En dan denk ik ook, wat voor basisemoties kunnen anderen bij deze tekst beleven. Dus ik ben ook wel heel erg bezig, wat voor gevoel roept dat op? Omdat dat maakt het levend voor mensen. Een goed onderbouwd verhaal over waarom je wel of niet die of die keuze moet maken, of over wie God of God zou zijn. Dat kan mensen wel helpen in hun kennis, maar dat zet ze niet in beweging.
Nee. Dat levend maken, daar had je het net ook al over, hè, over de gevoel. Kan je van jezelf iets vertellen van een moment of zo, waardoor je dat geloof heel erg levend werd voor jou?
Dat geloof heel erg levend werd voor mij. Ja, omdat we het nu over twijfel hebben, moet ik dan gelijk denken aan het moment dat ik... ik deed een supervisietraject bij een hoogleraar. Dat, nou, gewoon bij een supervisor, het maakt niet uit wie dat was.
Voor jezelf dus?
Ja, voor mezelf. Ja? Als predikant. En ik deed een opleiding en daar was verplicht dat je ook supervisietraject deed. En toen hebben we als thema onder andere gemaakt, bestaat God wel? Dat was op dat moment was het een vraag waar ik heel erg mee bezig was en waar ik niet goed raad mee wist. Ik wist dat ik kon dat niet goed in mijn werk combineren. En toen heb ik op een gegeven moment een preek geschreven waarin ik mezelf en God en de gemeente, die preek heb ik nooit gehouden, maar uitlegde waarom ik niet meer in God geloofde. Dat het gewoon klaar was met God en dat ja, alles wat ik kon bedenken waarom ik niet in God wilde geloven en wat het absurd maakte om God te geloven, stonden in die preek. En grappig genoeg...
Je bent helemaal doorgegaan, zeg maar. Alles,
ja,
alle vragen, alles...
Ik, ja, ja. En grappig genoeg lag ik heel dicht tegen Psalm 22 aan. Ik denk dat ik dat er al stekte. Ik weet niet precies meer hoe dat gegaan is, maar ik denk dat ik die erbij las. Dat gaat natuurlijk ook over. En toen was ik klaar met de preek. En toen dacht ik, nou, oké. Dat hebben we dan gedaan. Dan moet ik dus nu ander werk gaan zoeken en iets anders gaan doen.
Want nu geloof ik niet meer.
Nee, nu geloof ik niet meer. Ik heb het nu echt allemaal gezegd. En laten we eerlijk zijn, dit is het gewoon.
Wat dacht je? Wat dacht je dan dat God daarvan zou zeggen of zo? Of is dat dan niet in beeld? Ging allemaal puur om jou?
Dat was dus het grappige. Natuurlijk, wat God zou zeggen. Als God er niet is, dan hebben we het daar ook niet over, zeg maar. Dan is dat... Ja,
nee, dat, dus dat speelde geen rol.
Zeg maar, ja. Heel lang heb ik denk ik het moeilijk gevonden om twijfels en al die vragen toe te laten. Omdat ik dacht, ja, dat mag niet van God. Hè? Dan doe ik God tekort. En dat, op een bepaalde manier is dat misschien ook wel zo. Dat je God tekort doet door te zeggen, ik weet niet of u er wel bent en of u wel zorgt. Uh-huh. Maar ja, als je het niet weet, dan weet je het gewoon niet. Ik voelde me heel lang schuldig over. Maar nu had ik alles gezegd en dat was heel bevrijdend. Ik had het allemaal gezegd en het was klaar. En ik weet niet precies meer hoe dat verder ging. Ik weet in ieder geval dat ik dacht, nou, dan moet ik nu naar binnen gaan en tegen mijn vrouw zeggen van, nou, ik moet wat anders gaan doen, want dit is gewoon niet meer wat ik wil. Maar het gekke was dat er een soort... ik zat in een soort... ik had God tot op de bodem afgebroken. Mm-hmm. Zeg maar tot zijn fundamenten. Ik zat als het ware in de put waar de fundamenten zaten. Er was niks meer. En toen daar op de bodem zat God nog. Ik weet niet goed hoe ik dat anders moet uitleggen. Maar dat was wel een ervaring voor mij. Dat ik dacht, het geloof is... Ja, dat was een hele levende ervaring. Je kan alles afbreken van wat je over God denkt en wie God is. En alle vragen stellen en zeggen, nou, daarom geloof ik niet meer in God. En voor mij is het dan wel misschien wel het meest centraal dat je denkt, joh, maar hoe kan het in godsnaam dat er zoveel mensen kapot gaan in die tijd. Het was niet zo heel lang na de tsunami, hè, dat je dat die beelden dan ziet, dat bezighoudt. Dat je denkt, ja, maar als God er is, dan wil ik niks met hem te maken hebben. Maar waarschijnlijk is hij er dan gewoon niet. Dus ik had dat allemaal gezegd en toen was God er nog steeds. Het was een hele... iets van, God was niet onder de indruk van mijn vragen. Daar kon God wel tegen. Daar was hij niet van geschokt, daar was hij niet van ondersteboven. Maar hij was er gewoon nog steeds. Ja, dit is een haast mystieke ervaring, denk ik. Want ik kan niet goed uitleggen wat er dan precies gebeurt. Maar, ja.
Nee, het was een voelen, zeg maar. Want je zat gewoon in je studeerkamer of je was gewoon ergens. Ja. En dat was, toch een beetje dat zeker weten of zo. Of dan, op zo'n moment.
Ja, je zou het misschien een gevoel kunnen noemen. Misschien is dat het beste, ja. Maar ook wel wat ik net zei, van de vragen toelaten en erkennen, eerlijkheid, geeft ruimte aan mezelf. Hè? Van, ik kan er dus nog steeds, ik kon er zijn. Het was echt een opluchting om alles een keer gezegd te hebben. Maar kennelijk kon God daar ook nog steeds in zijn.
Ja, en dat gaf jouw leven. En, dus je, en dus ook je werk weer terug.
Ja, ja. Ja.
En doe je dat ook wel eens op in een preek? Of kan jij zeg maar die... Want als dit leven geeft, als het ruimte geeft, is het misschien ook iets wat andere mensen leven en ruimte zou kunnen geven.
Ik heb toen daarna een echte preek geschreven om wel te houden in de kerk. En die ging over Psalm 22. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? En dat was in de leiderstijd dus verbonden aan het leidersevangelie van Jezus. En daar wel veel ruimte in gegeven om die vragen aan God te stellen. Ja, en zo heb ik wel vaker. Ook Psalm 73 is ook zo'n psalm waar je heel goed over kunt preken. Over de vertwijfeling.
Het lijkt heel paradoxaal, hè? Dat je aan de ene kant zeg maar alles loslaten geeft dus eigenlijk ruimte om het weer opnieuw te kunnen aannemen.
Ja, maar ik denk dat dat nou precies geloof is. Dat is het verschil tussen geloven, wat je ook kunt lezen als overgave, vertrouwen, en weten, hè, wat is vasthouden, zelf hebben. Maar geloof is iets wat je gegeven wordt. Dus daar komt bij. Nou ja, dat zeggen we natuurlijk op allerlei christelijke liedjes. Wordt het ook gezegd met lege handen voor God staan. Maar dat gaat ook met misschien zou ik kunnen zeggen, met een leeg hoofd. In elk geval niet met de dingen die, waarvan ik denk, nou, dat weet ik in elk geval. Het is absurd om te denken dat we van de apen afstammen. Of het is waanzin om te denken dat de aarde niet geschapen zou zijn. Dan doe je nog net alsof je iets vasthoudt. Hè? Maar, en daar ga ik dan mijn geloof op bouwen. Hè, dat, ik zeg niet dat iedereen die dat zegt, dat doet. Maar dat gebeurt nogal eens. Ik denk, nee, dat moet je allemaal loslaten. We hebben niet iets om ons geloof op te bouwen. God kan ons het geloof geven.
Ik praat vandaag in De Dominee Gaat Voorbij met dominee Bram Beuthe van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Nunspeet. Hij werkt ook part-time voor de kerkelijke organisatie De Verre Naaste, die zending en hulpverlening doen. Dat zeg ik er ook maar even bij, want het is belangrijk voor jou, hè? Je doet die twee jobs eigenlijk gelijkwaardig, hè? Qua werkverdeling.
Ja, ongeveer wel.
Ja. Nou, ik heb gevraagd of je ook een lied mee wilde nemen. Dat lied is U2 en het lied heet God Part 2. Daar gaan we naar luisteren.
Never same without the lies he made up. Don't believe in excess, success is to give. Don't believe in riches, but you should see where I live. I believe in love. Don't believe in force and truth. Don't believe in rage. But every time she passes by, wild thoughts escape. Don't believe in death row, skid row, the gangs. Don't believe in the Uzi, just went off in my hand.
Een heftig lied voor de zondagavond. En natuurlijk geldt dat ook voor het onderwerp wat we bespreken, uh-huh. Twijfel. Waarom heb jij dit lied uitgekozen?
Nou, ik kan me heel goed voorstellen. U2 heeft dat sowieso. Ze hebben heel veel van die liedjes waarvan ik vroeger als tiener altijd dacht dat ze gingen over de liefdesrelatie tussen een jongen en een meisje. Hè? I still haven't found what I'm looking for. Of With or Without You. Dat waren dan grote hits in onze tijd. En, maar die gaan volgens mij ook over God. Ik kan niet met God leven en ik kan niet zonder hem leven. Of mm-hmm. Ik loop maar te zoeken en ik kan God maar niet vinden. Daar gaat dit lied eigenlijk ook over.
Ja, want hij gelooft in liefde, zegt hij.
Ik geloof in liefde, ja. Hij zegt, maar hij begint te zeggen, ik geloof niet in de duivel en ik geloof niet in zijn boek, in zijn verhaal. Maar de waarheid ziet er niet zo uit zonder zijn leugens. Wij kunnen ons geen wereld meer voorstellen die alleen maar wit is, alleen maar goed. Dan zeggen we, dat is saai, dat is niet boeiend. Of hij zegt, ik geloof niet in verkrachting. Nogal ruig. Maar
gelukkig, zou ik zeggen.
Dat is ook goed, hè, dat je daar niet in gelooft. Maar hij zegt, maar als ik dan een mooi meisje voorbij zie komen, dan komen er wel allerlei beelden naar boven, hè, die daar wel verband mee houden. Hè? Dus hoe zit dat nou precies? En dan zijn conclusie elke keer, hè, daar komt hij dus kennelijk niet uit. Hè? Het is heel kort, maar, maar ik geloof in liefde. En dat vind ik wel herkenbaar. Er zijn machtig veel vragen die ik mezelf stel, ook wat dat betreft. Dat je denkt, ja, christen zijn, het koninkrijk van God is een ontzettend hoog ideaal. En ik zie daar maar heel weinig van in mijn eigen leven, dat van medechristenen. Maar ik geloof er wel in. Ik geloof in liefde. En wat mij betreft, dat ik geloof in God. Het heet ook God Part 2.
Ja, ja. Dat is een beetje impliciet dan eigenlijk, hè?
Nou ja, het komt misschien ook. Het eerste liedje was van John Lennon, God Part 1. En dat ging erover dat Lennon niet meer in God wilde geloven. En dat hij dat onzin vond. En ik denk dat Hindoe dan zegt, nou, je hebt gelijk. Er is van alles mis in deze wereld. Er is heel veel reden om in allerlei dingen niet te geloven. Mm-hmm. Maar ik geloof wel in de liefde.
Ja. Hij, ene laatste nummer viel mij heel erg op, dat hij zei van, ik zal de duisternis eruit schoppen tot het daglicht bloedt.
Ja.
Want ik geloof in liefde.
Ja.
Wel een soort van die duisternis op zijn kop geven, zeg maar.
Ja,
dat mag er niet zijn, of zo.
Dat is natuurlijk wat Bono natuurlijk ook de laatste jaren heel praktisch ook doet, door zich voortdurend te verzetten tegen ongerechtigheid. Hij heeft zich toen ingespannen ook door de schuld kwijt te schelden van allerlei landen in de derde wereld. Ik denk dat dat wel de duisternis eruit schoppen is voor hem. Ja.
Ja. Is dat iets herkenbaar? Vind je? Want je zei, in het begin van de uitzending hadden we het over wat nou iets is wat heel erg naar jou toe komt. Dus gerechtigheid, eerlijkheid.
Ja. Ja, ik vind dat wel herkenbaar. De manier waarop hij dat doet, ik bedoel, hij is een popster en wereldberoemd. En het is mijn vak. En dan denk ik wel eens, het is ook wat simpel, zeg maar, soms. Hè. Zo simpel zit het niet in elkaar. Maar op zich, hij heeft iets heel profetisch, wat ik wel heel mooi vind. Ja. Ik weet niet of ik daar de moed voor heb om dat op dezelfde manier te doen. Dat is misschien ook wel.
Hoezo? Wat voor moed zou je daar dan voor moeten hebben?
Ja, of moed, of het is niet mijn profiel, geloof ik. Maar ik ben ook wel iemand die heel veel over de dingen nadenkt. En dan kun je de dingen heel goed ik kan de dingen heel goed van 10 kanten bekijken. Hè? En op het moment dat ik roep, je moet dit doen, denk ik, ja, maar je zou ook nog dit of dat. En dan, een profeet heeft ook iets heel eenzijdigs. Van, dit, zo is het. En het is niet anders. En jullie moeten allemaal dit doen. Nou,
het is wat zwart-wit, zeg maar.
Zwart-wit, ja.
En dat heeft trouwens het profiel van een visionair ook wel, hè, in zich.
Ja, nou, wat dat betreft klopt het dan denk ik niet zo belangrijk.
Nee. Want dat grijze vlak van het niet zeker weten of daartussenin hangen, dat bevalt hier dan eigenlijk wat beter.
Dat maakt het leven heel interessant. Ja.
Dan moet je toch nog even uitleggen dan. We hebben het natuurlijk al wel over gehad, maar toch. Waarom maakt dat het juist interessant dat het grijs blijft?
Nou ja, dat heeft dan. Ik hoorde in dat andere profiel iets voorbij komen van verbinding maken tussen mensen.
Mm-hmm.
Dat heeft daarmee te maken. Het moment dat iemand roept, dit is zwart en dat is wit, dan heeft dat ook altijd iets uitsluitends.
Dan is het zo en niet anders.
En de
meer.
Mensen die dan heb je goede fout mensen en foute mensen. Tenminste, dat is heel gauw het gevolg. En daar hou ik helemaal niet van. Ik geloof er ook niet in. Ik wil best, vanuit het evangelie geloof ik dat alle mensen fout zijn. En alle mensen, daar zitten gewoon heel veel rotte kanten aan, of kanten waarin ze voor zichzelf kiezen.
Maar weet je dat zeker?
Nou ja, ik heb niet alle 5, 6, 7 miljard mensen gesproken, dus wat dat betreft weet ik het niet zeker. Maar ik geloof wel dat er drijfveren in ons zijn die de anderen geen goed doen. Om maar even zo te zeggen. En je komt dat in de geschiedenis natuurlijk elke keer tegen. Op het moment dat mensen gedwongen worden om een keuze te maken voor jezelf of voor de ander, dan kiest elke keer de meerderheid, waar dan ook in de wereld en waar dan ook in de geschiedenis, voor zichzelf. En dat gaat dan heel ver. Je hoort dan zelf elke keer de verhalen uit Oost-Congo. Maar je kunt de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog lezen. Je kunt in Joegoslavië 20 jaar geleden.
En dicht bij huis. En ook dicht bij huis.
En ook dicht bij huis, ja.
Ja, dus maar dat is wat je zeker weet. En dan?
Ja, en dan geloof ik dus niet zo erg in dat is een held en dat is een loser of dat is een slechterik. Hè? Want tegelijkertijd, dat is één kant. Hè? Mensen hebben allemaal dat, maar ze hebben ook allemaal iets van God. Hè? Ze zijn allemaal beeld van God. En er zit ook allemaal iets, allemaal de mogelijkheid om van mensen te houden. En uiteindelijk geloof ik wel dat mensen dat het goede zoeken, alleen weten ze niet zo goed waar. En zoeken ze op de verkeerde plek. En ze willen, de intenties zijn wel goed, alleen het komt er vaak zo rot uit.
Ja, en als we dan al even die link naar geloof trekken, hè? Want wie zoekt, die vindt, hè? Staat ook in de evangelie.
Ja.
Zoeken is natuurlijk prachtig. Jij breekt een lans voor zoeken, van het niet zeker weten. Maar is het ook niet gewoon heel mooi als je dan op een gegeven moment zegt van, nou heb ik het gevonden en nou weet ik het. En daar heb ik rust bij en vrede en al die dingen die God belooft.
Ja. Um, Ja, er zijn momenten waarop dat zo is, denk ik. Voor, in elk geval, ik kan dat
ja, voor maar, jezelf?
Voor mezelf, ja. Ja, hè, dat ik net beschreven, hè, toen je vroeg naar geloofservaring. Nou, op dat moment dat ik dacht, hé, maar God is nog steeds, dat was een soort moment van rust. Maar het is niet een moment waarvan ik dat moment, en vanaf dat moment kan ik het geloof verder opbouwen en twijfel ik nooit meer. Het is niet, het is een ervaring, maar die ook wel weer je opnieuw gegeven moet worden. En dan zou je iemand één keer het evangelie kunnen uitleggen en dan gelooft hij dat en dan neemt hij dat aan. Nou, dan gaan we nu verder.
Ja.
Zou ik ook wel zonder werk komen zitten misschien, maar ik weet niet of dat erg is.
Nou ja, dominees zijn ook nodig voor mensen die geloven.
Ja, nee, maar dat is precies wat ik bedoel te zeggen. Mensen geloven, maar kennelijk is het niet zo dat als je het eenmaal gelooft, dat het dan vanzelf al verder goed gaat. Dat moet elke keer weer bevestigd worden of opnieuw gevonden worden.
Ja. Ja. En een van de redenen om te geloven heeft natuurlijk ook te maken met wie zijn we, maar waar gaan we naartoe?
Mm-hmm.
Heel veel twijfel heeft te maken, mensen zoeken die rust en die vrede ook om zeg maar, een gevoel te krijgen van hey, ik mag zeker weten dat ik veilig ben uiteindelijk,
ja.
Want ik ben een kind van God en ik ga naar hem toe.
Ja.
Is dat iets wat voor jou ook een rol heeft gespeeld in het hele proces?
Nou, het is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het geloof. Hè? En tegelijkertijd heb ik ook altijd het gevoel gehad, als het geloof nu niet wat betekent, het gaat alleen over straks. Ja, dan voelt het toch te veel als een doekje voor het bloeden. Of ja, daar wil ik niet aan. Als het geloof niet voor nu relevant is.
Nee, oké, maar dat is de ene kant.
Ja.
Maar is het geloof voor straks ook relevant?
Ja, absoluut. We hadden het over gerechtigheid en over oneerlijkheid in deze wereld. En daar kan je tegen verzet tegen de oneerlijkheid. Maar er sterven dagelijks mensen op allerlei oneerlijke manieren. En wat we ook nog bereiken aan betere verdeling, die mensen zijn er al niet meer. En ik hoop van harte dat die mensen recht wordt gedaan. Ja.
Goed, nou, we houden het hierbij. Er zijn een heleboel vragen om te stellen, maar vragen stellen is goed, hè?
Ja, hartstikke goed.
En antwoorden geven mag ook?
Ja.
Maar?
Hey, Je moet in elk geval niet te gauw voor een ander een antwoord geven. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft.
Ja. Voor jezelf antwoorden zoeken.
Ja, ja, geef mensen de kans om hun eigen antwoorden te vinden. En die kunnen ze wel wijzen waar je de antwoorden kan vinden. Maar gaan ze niet voorkouwen.
Dus niet elkaar napraten. In op zich goede en mooie antwoorden.
Ja.
Als twijfel en vragen stellen dan zo interessant is, wat levert dat dan op?
Wat het oplevert om vragen te stellen en te twijfelen. Het levert op dat je een open blik houdt, dat je altijd nieuwe dingen kan ontdekken. Op het moment dat je zegt, zo zit het, en het zit niet zo, dan sluit je dingen uit. En er zijn momenten waarop je dat moet doen. Maar je sluit ook heel makkelijk mensen uit. Op het moment dat je zegt, dit is goed en dat is fout, ja, dan zijn mensen, mensen worden uitgesloten. Terwijl ik het heel interessant vind om juist te ontdekken waarom mensen een bepaalde positie innemen. En niet bijvoorbeeld zeggen, ja, maar dat is natuurlijk heel fout als je PVV stemt, om maar wat te noemen. Of het is heel fout om in de kerk vast te houden aan tradities en niks te willen veranderen. Dat zie je in de kerk ook. Daar worden mensen om veroordeeld en in een hoek gezet.
Ja,
en mensen, zeker in mijn kerk, niet plaatselijk, maar in het verband, praten mensen nog niet met elkaar. En dan denk ik, ja, maar doe dat nou niet. En probeer nou eens te ontdekken waarom iemand tot die keuze komt. En waarom dat zo belangrijk voor hem is.
Maar waarom is dat nodig? Waarom is dat belangrijk? Dat, je zegt interessant.
Om iemand ruimte te geven. Hè? Ook
Om
te leven, waar we het net over hadden.
Ja.
Vaak hebben dat soort keuzes en dat soort posities ook te maken met het feit dat mensen die ruimte niet meer voelen. En het gevoel hebben, ik moet dit wel vinden, want anders stort heel mijn wereld in. En op het moment dat je zegt, joh, laten we daar nou eens over praten. Waarom is dat nou zo vreselijk belangrijk voor je? We hadden laatst op de kerkraad een discussie over zondagmiddag. Dan zeggen we, nou, zondagmiddag komen niet zoveel mensen in de kerk. Kunnen we zondagmiddag niet wat anders gaan doen?
Oh, dat is een spannende discussie.
Dat is heel spannend, ja. En dat leidde tot niks in eerste instantie. Het lag een voorstel van een commissie en ja, dat allerlei interessante voorstellen. Maar de kerkraad vond het, we vonden het eigenlijk heel lastig. En toen op een gegeven moment hebben we gezegd, maar wat maakt het nou zo lastig? Laten we nou eens praten, wat maakt nou dat we heel lastig vinden om hierin te bewegen? Wat zijn onze belangen of wat zijn onze motieven erachter? En door dat dan eens te gaan verkennen, ontstaat er ruimte. Oké, dat mag je dus kennelijk zeggen, dat je het heel belangrijk vindt dat God geëerd wordt en dat je denkt dat het op die manier kan. Of dat je het belangrijk vindt dat we het samen doen. En andere kerken komen ze ook nog eens middag samen, dus moeten wij dat ook doen. Nou, laten we dat eens op een rijtje zetten en laten we dan nog eens kijken naar zo'n voorstel. Nou, ik heb het idee dat dat veel vruchtbaarder is dan elkaar afschieten. En dan blijkt de waarheid dus ook niet zwart-wit te zijn. Dan is het niet zo dat de mensen die alles bij het oude willen houden alleen maar fout zijn en de mensen die alles willen veranderen alleen maar goed zijn. En ja, dan moet je dus van elkaar leren.
En kom je dan tot een ander besluit?
Nou, we zijn nog in het proces, dus in dit geval weet ik het nog niet. Nou, zeker. Nee, je komt zeker een ander besluit. Ik merkte op die kerkraadsvergadering dat je als dominee, ik weet niet of dat echt gebeurd was, maar heb je wel de mogelijkheid om dingen door te drukken. Ik ben de enige die ervoor gestudeerd heeft, de enige die er zijn baan van gemaakt heeft. Dus als ik iets vind en als ik zeg dat het zo moet, dan heb je kans dat mensen zeggen, nou ja, oké, als jij dat dan vindt.
Je bent je daar bewust van, dat je die mogelijkheid hebt, ja. Die macht.
Ja.
Een soort van macht.
Dus dan zou er misschien best een besluit hebben kunnen vallen op dat moment, waar mensen dan maar mee instemmen en zeggen, oké, maar dat is anders dan als we verder gaan en ze aan het eind zeggen, maar dit is wat we echt samen besluiten. Ja, dus misschien besluiten we precies hetzelfde en hebben we er een half jaar langer over gedaan, maar dan is het wel een besluit van ons allemaal.
Ja, en dat is, dan heb je ook draagvlak gecreëerd. Ja. Dat kan je dan in managementtermen zeggen.
Ja.
Maar je zei in het begin nog even met een tussenzinnetje van, soms moet je ook wel een stelling, een standpunt innemen.
Tuurlijk.
Zeg maar, wanneer ga je nou kijken naar die motieven eronder en daarachter en geef je daar ruimte voor? En wanneer zeg je van, nee, maar zo is het? Want dat is denk ik ook waar mensen dan behoefte aan hebben.
Ja. Nou, ik zou als christen heel kort zeggen, hè,